Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Listen, breaking news. Pence is a traitor. Round up all these criminals and pedos, okay? This is formally and officially a CIA coup d'etat. Do not give up the faith. You pray like crazy that the Lord will intervene in this coup d'etat. President Trump has sent some coded messages. Antifa was there. The police stood down. Everything you saw was absolutely scripted. I watched it with my own eyes.
Ondanks superdruk bidden tegen pedofielen en hagedissen hebben bij de midtermverkiezingen in de VS de Trumpisten slecht gescoord. Is dit nou alweer een CIA-coup? Wij onderzoeken het bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast Casper Thomas, afzwaaiend Amerika-correspondent van het FD en De Groene. Welkom. Casper, welke verklaring hebben de Trumpisten dit keer voor de slechte verkiezingsresultaten? Is dat de stemmachines weer of de poststemmen?
Nou, het wonderlijke is, ik heb allerlei Trumpisten heel braaf een briefje zien schrijven met... we hebben verloren, veel succes aan mijn tegenstander, jammer dan. Oh. En dat is heel gek, want ze voerden eigenlijk campagne met een nieuwe variant van Stop the Steal. Er was een man, John Gibbs, een kandidaat in Michigan. Ik heb hem 2 weken geleden nog gezien in een kerkje ergens in het verre westen van Michigan. Uh-huh. Die zei, pas op jongens, de verkiezingen, ze gaan gestolen worden.
Ja.
Hij heeft nu verloren en hij heeft gewoon keurig gezegd, nou, niks aan de hand.
Maar Trump vond ik ook nog wel redelijk terughoudend, toch?
Wat heeft Trump gezegd eigenlijk?
Nou, ja.
Sinds hij niet meer op Twitter zit, weet ik het niet
meer. Nou ja, eigenlijk niet zo gek veel.
Nee, hij is kalm. En dus het gekke is, maar je merkt ook dat de verkiezingsuitslag is niet zo gunstig voor de Democraten. Wat blijkt eruit? Dat het campagne voeren op basis van gestolen verkiezingen is gewoon niet gek populair bij de Amerikaanse kiezer. Het is geen winning strategy. En dat heeft deze midterms wel laten zien.
En wat het ook heeft laten zien is dat veel van de kandidaten die Trump dus steunden, de kwaliteit van die keuze was niet zo geweldig. En ze hebben het slecht gedaan. Dus met antwoorden, sommige mensen zeggen nu en sommigen heel openlijk van ja, luister eens, met Trump, met die naam gaan we het misschien niet redden in 2024.
Dus het is eigenlijk wat verklaart dan deze overwinningsnederlaag van Biden?
Ja, dat is een goeie, ik vind het wel een mooie term, overwinningsnederlaag, want het voelt een beetje paradoxaal. Ik noem het wel een soort kortsluiting in de hersenen. Want er zijn heel veel mensen heel blij met iets wat formeel gezien nog steeds gewoon een verlies is. Dat is heel gek. Nou, wat verklaart dat? De kwaliteit van de kandidaten is een belangrijke. Arend-Jan noemde het net al even. En daar hebben de Republikeinen ook van tevoren voor gewaarschuwd. Hè? Ja. Mitch McConnell die zei, pas op jongens, we gaan nat. Want we hebben gewoon een stel clowns eigenlijk.
Dr. Oz, een wappie.
Ja, en dat kijk, Amerika is zo gepolariseerd dat je kunt bij wijze van spreken een bezemsteel op de lijst zetten. En dan krijg je alsnog wel een stel kiezers. Dus dat effect zit er nog steeds wel in. Ja. Maar je moet die kiezer toch ook echt wel iets te bieden hebben. En ik vrees, als je een Republikein zou zijn, dat de Republikeinen gewoon eigenlijk net iets te weinig gewoon te bieden hadden aan de kiezer deze verkiezingen. Ze zeiden, jongens, als je op ons stemt, dan krijg je dit en dit en dit er ongeveer voor terug. Dat was eigenlijk een beetje afwezig. En ik denk dat ze dat heeft genekt.
Mm-hmm.
Maar wat ik zo geweldig vind, Casper, dat moet je misschien ook wel uitleggen. Want we zien dus nu al die mensen, ook in de media, die Trump verdikkend dun hebben gesteund. Die laten hem nou los. Want Fox zie je dan opeens. Ja, het had een hele grote overwinning moeten worden. En dat is het dus niet geworden. En Rupert Murdoch, die de New York Post ook heeft, die zei gewoon, het is een loser, Trump. Hè?
En Tucker Carlson, de bekende Fox News talking head, die zei het wel apart. Die zei, ja, als er één conservatief principe is dat talent beloond moet worden en middelmatigheid niet. Nou, dat is de meest damning indictment van Trump die ik uit zijn mond in al die jaren heb gehoord.
Denk je dat Tucker nu daar op de DeSantis gaat gokken?
Ik denk het wel. Je ziet ook dat iedereen een beetje op die DeSantis wagon springt nu.
En wat is dat voor type?
Ja, weet je, heel een Florida figuur is het echt.
Hij is daar goed.
Wat is een Florida figuur?
Nou, dat is dus conservatief.
Ja.
Doet het goed bij een, laten we zeggen, een gemengd kiezerspubliek. Dus niet alleen maar bij de witte staalarbeider in het noorden van het land. Zit een beetje in de christelijke hoek ook wel. Die beweging, dat trekt best een breed palet aan rechtse kiezers in Amerika. Die vind je daar. Florida is wat dat betreft een soort laboratorium ook wel, waar je dat een beetje ziet.
Maar DeSantis is ook in Yale, een jurist, zelfs gepromoveerd.
Ja.
Hij heeft in Fallujah gevochten met de SEALs.
Mm-hmm.
Het is een orthodox christen. Ik vind het eigenlijk een heel gevaarlijk mannetje.
Ja. Ja, dat is makkelijker gezegd natuurlijk dan uitgelegd. Maar zie jij dat ook zo, Casper? Is dat een gevaarlijk mannetje?
Ja, er wordt wel eens gezegd, DeSantis, dat is dan de smart Trump. Dat wordt wel eens gezegd.
Maar dat
klinkt gevaarlijk, ja.
Ja, maar dat moet nog blijken. Hij is vooral een... Kijk, hij heeft ook tijdens de COVID-pandemie is hij populair geworden... omdat hij de lockdowns een beetje naast zich neerlegde in Florida. Dat ging wel goed in die staat. Weet je, het moet nog bewezen worden dat hij ook buiten Florida echt populair is. Hij is gewoon een succesvolle gouverneur in die staat geweest.
Hoe succesvol is hij? Wat kan je wat wapenfeiten van die man noemen?
Nou ja, dat is dus het punt. Niet zo gek veel.
Nee, exact. Ik kan het ook niet bedenken.
Nee, dus, maar je ziet dus dat de Republikeinen zijn ontzettend happig naar een nieuw gezicht.
Ja.
Maar wat heeft DeSantis gedaan? Uiteindelijk is zijn programma niet heel veel anders geweest dan dat van Trump of de meeste Republikeinen. Een culture war voeren. Waarschuwen voor woke. Zeggen dat de Democraten iets raars met je kinderen doen.
Ja.
Dus er is nog geen inhoudelijk programma eigenlijk echt van die man geweest. Maar wat hij wel doet, en dat is wel wat Arend-Jan net ook zei. Hij heeft aan de ene kant dus een beetje working class appeal. De gewone kiezer kan op hem stemmen. Maar hij heeft inderdaad ook een diploma van een topuniversiteit. En die combinatie, daar zijn beide partijen in Amerika eigenlijk naar op zoek. En daarom is het zo interessant. De Democraten hebben ook zo'n figuur uit deze verkiezingen kunnen trekken. In Pennsylvania, die John Fetterman. Die hebben jullie wel gezien. Ja. Ik pas er 6 keer in ongeveer. En weet je, diploma van Harvard. Maar ook echt wortels in die oude staalgemeenschappen rondom Pittsburgh.
Ja.
En die twee figuren eigenlijk, die DeSantis en die Fetterman, daar kun je wel een beetje een soort toekomst in zien welke kanten die twee partijen op zouden kunnen gaan. Omdat ze allebei figuren hebben, natuurlijk al zeggen, die meerdere kiezersgroepen kan bedienen. En dat is best zeldzaam eigenlijk.
In Nederland best zeldzaam, toch?
Ja. Maar in hoeverre doet het er wat toe dat je ook echt iets presteert in die zin dat je iets er doorheen hebt gekregen? Ik krijg de indruk dat Biden eigenlijk best wel trots mag zijn op wat hij de afgelopen tijd heeft gepresteerd. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, dat vind ik een hele goeie. Kijk, ik vind Biden is een beetje sneu. Want als het heel goed gaat met de Democraten, dan krijgt hij daar zelden krediet voor.
Ja.
Als je heel sec kijkt, dit zijn de beste midtermverkiezingen voor een democratische president in, nou, wat is het, 30 jaar tijd.
Ja.
Hij is, strikt genomen, is hij een winner. Hij heeft Trump verslagen. Hij heeft de Democraten een heel goed midtermresultaat bezorgd. Maar toch kleeft er geen aura aan hem als een succesvolle president.
Grappig, want Obama die kreeg ongehoord op zijn solemieter tijdens zijn eerste midterms. En die wordt nog steeds gezien als de plaatsvervanger van God op aarde.
Ja, nee,
en
dus
dat is toch vreemd.
Ja, dat is heel vreemd. En dat is, ik kan niet helemaal de vinger opleggen waarom dat is.
Nee, maar wat ik eigenlijk ook bedoel, als je kijkt naar wat Biden het eerste jaar heeft gedaan. Heeft 1200 miljard voor infrastructuur er doorheen gekomen.
Ja.
En sociale zekerheid heeft hij veel.
Sociale zekerheid. Er is een onwaarschijnlijk COVID-pakket doorheen gekomen. Ja. Volgens mij van 1400 miljard. Dat is niet niks. Het wordt toch niet in algemene zin gezien dat deze man een totale loser is. Want met dat eerste pakket, dat infrastructuurpakket, zorgt hij er wel voor dat Amerika enigszins bij de tijd is. Nou, je hebt daar, ik ben ook heel vaak in Amerika geweest.
Je schrikt
geweest.
Van de wegen. Je schrikt van de wegen.
Je donders van de ene keil in de andere. Ja, ja. Als je niet uitkijkt. Dus die infrastructuur is verschrikkelijk slecht. En hij geeft dat nu een push aan. Ja, die toch heel bijzonder is. En hij heeft ook nog een keer de Republikeinen erin meegekregen.
Ja, en er is een term voor. We hebben het heel veel over populisme gehad natuurlijk de afgelopen jaren. En Trump zou dan een populist zijn en de populisten zitten overal. Er is ook een term voor wat Biden doet. Die heb ik niet helemaal zelf verzonnen. Al weet ik eerlijk gezegd niet meer waar ik hem vandaan heb.
Dat moet je hem zelf hebben verzonnen.
Nou, dat zal er wel. Maar goed, dat noemen ze dan popularisme of popularism.
Ja,
dus
je
doet kleine dingetjes die best leuk zijn voor veel mensen. Trek je kiezer van beide kampen mee. En het is niet groots, het is niet spectaculair.
Nou, maar ik vind die 1200 miljard vind ik wel spectaculair hoor. Voor de infrastructuur.
Het is vooral budgetair ook spectaculair. Maar voordat het echt het effect heeft, laten we zeggen, in het leven van mensen duurt het even.
Nou ja, dat is wel een belangrijk punt wat je nu zegt. Want dit soort investeringen, dat duurt altijd een hele tijd voordat het wat oplevert.
Ja.
Dus een populist die zal echt gaan voor de zeer, zeer korte termijn.
Ja.
En gek genoeg wat we nu in Nederland zien, dat Rutte zegt van er komen geen vluchtelingen meer in, terwijl je weet dat er duizenden, honderdduizend komen, als we een beetje pech hebben. Ja. Dat is eigenlijk een soort van populisme en voor de gekhouwerij, waar Biden niet aan doet. Dat vind ik dus echt heel erg bijzonder. Maar dat maakt hem misschien ook dodelijk saai, want mensen willen nu, op dit moment,
Dus dat betekent...
Willen ze resultaten zien.
Die miljardeninjectie wordt natuurlijk ook door de monetaire economen heel erg bekritiseerd, omdat dat de inflatie nog meer heeft opgejaagd.
Jazeker.
Maar ik ben het met je eens. Ik vind ook zo'n buitenlandse politiek vind ik behoorlijk indrukwekkend eigenlijk. Ik ben bang dat de politiek zo plat is, Casper. Waarom wordt Biden afgezet? Omdat hij gewoon oud is en af en toe een zin er niet goed uitkomt. En dat is gewoon dodelijk in de politiek.
Dan kan je hem niet... ik vind het al fantastisch dat een stotteraar het zo ver kan brengen. Maar daar moet je niet om lachen.
Zeker.
Dit vind ik echt.
Ik ook, maar het is ook zo van... Ik hoor rechtse mensen zo makkelijk dat afserveren, weet je wel.
Ja, dat klopt. En er was een Republikeinse commentator die ik ergens zag langskomen. En die maakte een interessante observatie. Die zei, het probleem was, we konden eigenlijk heel weinig haat tegen Biden opkloppen. Weet je, dat ging tegen Obama ging dat heel erg goed.
Ja,
want dat was de eerste zwarte president. En dat zat al dat raciale ressentiment, dat zat daarin. Hillary Clinton, hetzelfde verhaal. Hoe dat Trump het heeft gedaan, is uitgebreid uitgelicht altijd. En bij Biden, je kunt wel zeggen, hij is oud en hij mompelt wat en hij is een keer van zijn fiets gevallen. Maar dat is niet iets, je kunt er niet echt een boeman van maken.
En hij is ook niet senil. Dat is gewoon allemaal niet zo. Nou ja, wat Arendt Jan net heeft gezegd, van dat buitenlands beleid wat hij doet, is echt bijzonder. En als je ook daar weer sec naar kijkt, wat daar gebeurt, dan moet je zien dat wat Trump heeft gestart met zijn handelsoorlog tegen China, dat heeft Biden eigenlijk verder geaccelereerd en heeft het omgezet in regelrechte economische oorlogvoering.
Ja.
Wat er nu gebeurt onder deze administratie in de richting van China is echt heel erg bijzonder. Waarbij je dus probeert om geen enkele geavanceerde chip meer naar China te krijgen. Ja. En daar ook secundaire sancties voor inzet. Dus dat is echt heel erg bijzonder. Dus hij voert die strijd nog verder op. Je ziet wat hij doet in de richting van Oekraïne, in de richting van Rusland, met die hele kernwapenproblematiek. Dus ja, ik bedoel, ik denk dat je best wel heel erg veel... Met een goed gemoed naar Biden kan kijken op dit ogenblik. Dat is wel heel bijzonder.
Ja, even iets tussendoor.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Casper Thomas, oud-Amerika-correspondent en schrijver van het boek Amerika's Laatste Kans over de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten. Arend-Jan, je had het gelezen, zag ik op Twitter.
Ja, ik vind het een prachtig boek. Het is ook heel mooi geschreven. Het is ook al je tweede boek, hè? Want De Autoritaire Verleiding, geloof ik, was het eerste boek.
Klopt.
Dat heb ik ook een tijdje geleden gelezen. Ja, het is wat Casper beschrijft, is iets waar we allemaal ontzettend bang voor zijn. Kijk, als mensen, als een onderdeel van de republikeinse ideologie wordt van de elections are stolen, ja, dan is het gewoon het voorportaal van de burgeroorlog, jongens.
Nou, als we dan dus eventjes kijken naar over 2 jaar zijn alweer de nieuwe presidentsverkiezingen. Er zijn nu wel natuurlijk een hoop van die nieuwe Trumpisten op allerlei posities beland. Is Trump of een Trump straks in een betere positie voor een coup-poging?
Nou, misschien zelfs in een echt iets slechtere positie zelf. Ik heb eigenlijk de indruk dat Amerika iets meer coup-proof is geworden dankzij deze midtermverkiezingen. En hoe komt dat nou? Met name omdat er op het niveau van de staten, dus het statelijk bestuur, de gouverneur, de ambtenaren die over de verkiezingen gaan, laten we het zo maar even zeggen, maar ook de lokale parlementen, daar hebben de democraten een aantal hele belangrijke overwinningen gehaald.
Ja.
Dus het effect dat Trump straks kan opbellen en zegt, hey, heb je wat extra stempjes voor mij, of kun je even de knop omzetten zodat het lijkt alsof ik gewonnen heb? In een aantal staten, bijvoorbeeld Pennsylvania, Michigan, daar is dat gewoon minder waarschijnlijk geworden. En dat is echt een hele belangrijke isolatiemaatregel eigenlijk om te voorkomen dat er straks weer, dat er echt verkiezingen gestolen gaan worden.
Ja.
En plus het punt dat je al eerder maakte van deze mensen spraken allemaal over stolen elections. Ik eerlijk gezegd, ik liep door het bos en dacht van, nou, dan krijgen we dus bij deelstaatparlementen, gaat dat nu weer gebeuren? Het is allemaal niet gebeurd afgelopen
dag. Ik vind dat is het meest wonderlijke, we hadden het net al even over, het meest wonderlijke van deze midterms tot nu toe. Wat ik zeg, het kan nog komen hier of daar, misschien dat ze in Arizona wat moeilijk gaan doen, maar grosso modo legt iedereen zich neer bij de verkiezingsuitslag. En dat is toch een
bijzonder.
Een wonder voor een land waarvan we dachten dat...
Ik zat erover te somberen.
Ik ook. Dus Amerika is misschien wel bezig om die laatste kans te zorgen dat het net niet helemaal door de vinger glipt. Hoor.
Maar toont dit ook aan dat als je echt sec kijkt naar de hardcore aanhang van Trump, dat die relatief beperkt is? Want als je kijkt in een systeem met twee partijen, ja, is het gewoon of de ene partij of de andere partij. Dus laten we zeggen, dan lijkt het net of de helft plus één voor Trump is. En dat het ook allemaal Trumpisten zijn. En dat is dus natuurlijk niet zo.
Nee.
Of zie je op dit ogenblik dat de echte hardcore Trump aanhang aan het wegebben is, omdat bijvoorbeeld jongeren opkomen die dat niet zijn. Ja. Hoe schat jij dat in?
Nou, ik heb daar een mooie theorie over. En dat is eigenlijk een soort observatie die ik deed toen ik eens een keer heel veel opiniepeilingen naast elkaar ging leggen. En toen bleek eigenlijk dat Amerika constant verdeeld is in een soort 2/3, 1/3 verhouding. En dan is het land ook veel progressiever dan je denkt. 2/3 wil iets doen aan klimaatopwarming. 2/3 wil een rechtvaardiger belastingstelsel. 2/3 wil het recht op abortus. Wat blijkt, de tactiek van de Republikeinen en van Trump is geweest om die 1/3, de wat radicalere conservatieve 1/3, om die gewoon te mobiliseren en te hopen dat je dat net genoeg mee hebt en dat plakt hier en daar nog wat aan, om daarmee de macht te grijpen.
Ja, 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 ja.
Maar dat is geen winnende strategie.
Dat is in Nederland ook zo. In alle Europese landen, maar ook in Amerika, die 30% van jou, die kan heel goed kloppen. 20-30% is geradicaliseerd en daar kan je alle kanten mee op als populist. 70-80% niet. Het is meestal zitten zo rond de 20% die echt geradicaliseerd is. Het gaat naar de PVV, Partij voor de Vrijheid. Het gaat naar Forum voor Democratie. Je ziet hetzelfde gebeuren in Frankrijk, in Engeland, overal. Maar dat wordt wel kleiner, omdat bijvoorbeeld millennials steeds meer hun gezag gaan tonen. Dus dat verandert in moorden tempo. Dit zijn stuiptrekkingen, denk ik, van een voorbije generatie.
Ja, het is een achterhoedegevecht. En een achterhoedegevecht verlies je meestal. Trump heeft het wel eens een keer gezegd. Hè. Die was altijd heel eerlijk op een bepaalde manier. En die zei, ja, als iedereen in dit land zou stemmen, dan wordt er geen Republikein meer verkozen.
Dat is ook zo.
En je noemt de jongeren inderdaad erop. En dat is heel interessant. Deze midterms, voor elke jongere die op de Republikein heeft gestemd, hebben er 3 op de Democraten gestemd. Dat is een verhouding. Als je als partijstrategie kijkt, dan schrik je je dood.
Ja.
Jullie hebben vast gelijk, hè? Maar even om het tegen in te gaan.
Dat mag niet, hoor.
Dat mag wel somberder dan dit. Eindelijk
hebben we een keer iets positiefs. Ja. Hebben we Boekenstein weer.
Ik denk dat inflatie dus veel langer gaat duren dan de meeste mensen denken. Ik denk ook dat het pakket van de overheid is niet oneindig. Ik heb als historicus nog niet zo'n hoge inflatie meegemaakt. Ik moet onwillekeurig aan de interbellum denken, weet je wel. Nou, stel nou eens dat wij toegaan naar een wereld met een permanente hoge inflatie in de komende jaren. Veel hogere werkloosheid, ook in Amerika. Ik weet het niet, jongens.
Ja. Nou, daar ga ik dan toch weer. Zet ik een iets positievere noot weer tegenover. Ja. Er wordt altijd gezegd, ja, de economie in Amerika was een puinhoop. Dus de Republikeinen hadden daarvoor moeten profiteren. En Biden had daaronder moeten lijden, want de inflatie is hoog. Klopt, er zijn flinke prijsstijgingen. Maar werkloosheid bijvoorbeeld is historisch laag in Amerika.
Ja,
en je hebt liever een baan dan lage prijzen.
Maar moet je eerlijk zeggen, ik werd gisteren wat optimistisch hierover. Omdat ik moest optreden met een van de grote economen van JP Morgan. Een grote bank. En die liet met allerlei, dat doen economen natuurlijk altijd, zeker van banken, met allemaal grafieken, tonen die aan dat we inderdaad de recessie ingaan, maar dat die relatief kort is en relatief ondiep is. Alleen niet in Engeland. En dat komt door de Brexit.
Ja,
dat is heel erg interessant. Dus het punt dat je op dit ogenblik zo weinig werkloosheid hebt, is een enorm voordeel daarin. Dus hij was relatief optimistisch hierover. Dus die deelde jouw beeld niet. Ik bedoel, ik ben geen econoom, dus ik praat ook maar gewoon na wat ik gezien heb. Maar dat hoeft dus niet het geval te zijn.
Dat weet ik. Maar ik hou
en hij, wel. Hij ook met betrekking tot de inflatie, hè?
Ja, maar ik hou er wel rekening mee, jongens, dat het toch langer kunnen duren dan we nu denken.
Ja, het kan.
En een langdurige recessie. Kijk, houdt het systeem zich overeind als er echt heel veel mensen werkloos? En je ziet ook dat de regering dan faalt. En dan gaan er ook keurige mensen zich
afwenen. Ik weet het niet. Als je kijkt naar, als we ons even richten op Amerika. Ik heb dat bedrag van $1400 miljard genoemd voor die COVID.
Ja.
Ja, dat gaan ze waarschijnlijk dan nog een keer doen. Als dat gaat gebeuren.
Maar dan gaat de inflatie nog meer omhoog.
Dat hoeft niet.
Ja, daarom wordt bijvoorbeeld de vette rente aan het verhogen, om maar wat te noemen.
Ja,
dus zijn ook controversiële beslissingen. Waar trouwens politiek enorm tegen wordt teruggeduwd. Hè? Want mensen zien wel, dat morrelt ook aan hoe tevreden mensen zijn met de economische situatie in hun leven.
Maar de inflatie in de jaren 70 konden we alleen maar bedwingen door een knalhoge rente en dus een afschuwelijke recessie. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
Ja, maar de situatie is wel anders dan toen. Hè? Ja,
dat is waar. En de werkloosheid is lager.
Ja. Nu we het toch over lekkere bedragen hebben. De Amerikanen hebben nu, de teller staat nu met betrekking tot Oekraïne. Het geld dat gealloceerd is op 65 miljard. Dat moet je even afzetten tegen bijna 3000 miljard die ik net genoemd heb. Dat is, dus dat is peanuts. Dat is peanuts wat er naar, Oekraïne gaat. Heb jij nou enig idee hoe dat geld geallockeerd wordt en hoe dat budgetair zit? Want ik begrijp dat dit gewoon over de fiscale jaren heen gaat. Dus dat je dit soort bedragen mag je over meerdere jaren uitspreiden. Ja. Weet jij hoe dat werkt?
Dat klopt. En om echt enorme bedragen uit te geven, heeft de president ook echt nog steeds wel toestemming van.
Zeker op buitenlands gebied.
Ja, kijk, je kunt strategische beslissingen maken. Ja. Maar als je het budget, dat is eigenlijk één gebak in het Amerikaanse systeem. Het congres is de budgethouder, om het zo maar te zeggen. En geeft zakgeld aan de president om het uit te geven. Even heel simpel gezegd.
En dit is onderdeel van zijn zakgeld wat hij gekregen heeft, die 65 miljard.
Nou, volgens mij peuteren ze dit nog een beetje uit huidige defensiebudgetten. Maar als dat op een gegeven moment is dat natuurlijk ook op. Dus als Biden wil blijven uitgeven om Oekraïne te steunen, heeft hij toch echt nog wel steun in het congres nodig.
Maar ik begrijp dat het er is nu weer uit die pot geld getrokken. De teller staat nu van uitgaves op 19,3 miljard... Dus dat is nog steeds een groot bedrag. Deze week is weer bekend geworden dat er voor 400 miljoen wordt verscheept in de richting van Oekraïne. Maar de vraag waarom ik het stel is, als het congres, als daar de machtsverhoudingen anders komen te liggen, leidt dat er dan toe dat Biden geen geld meer kan uitgeven voor Oekraïne.
Daar kan het op termijn, dat is wat ik zeg, dat zal niet van vandaag op morgen
gaan. En wat is er op termijn?
Nou ja, richting het einde van zijn presidentschap. Ja. Dus dat, maar het voordeel is dat ook bij de Republikeinen zijn heel veel mensen best heel bereid om deze lijn van Biden te steunen. Het was een van de weinige bipartisan onderwerpen.
Ja,
sterker nog, er waren Republikeinen die zeiden, Biden, doe wat meer voor, geef meer aan Oekraïne, dit is veel te weinig.
Ja.
En die richtingenstrijd, ik kan nog niet helemaal overzien wat daar nou uit aan het komen is bij de Republikeinen en hoe die midden.
Maar Kevin McCarthy, no blank check, hè?
Ja, maar goed. Maar dan wordt het
wisselgeld. Er gaat onderhandeld worden, dan moeten we wat terugkomen. Dat is iets anders dan sommige Republikeinen zeggen, geen cent meer naar Oekraïne, want het land interesseert ons niet.
Ja. Dus hoe is die percentage? Hoeveel
totaal binnen de Senaat was het 3/4 voor, 1/4 tegen.
Maar
dat
binnen
is echt significant, hoor.
Welke zijn echt tegensteun voor Oekraïne?
Nou, er is een nieuwe senator bijvoorbeeld uit Ohio, J.D. Vance.
Oh ja.
Een bijzonder figuur. Een van de weinige Trump-kandidaten die het wel heeft gered. Die heeft campagne gevoerd met zeggen, jongens, ik vind Amerika oneindig veel belangrijker dan Oekraïne. En elke cent die daar naartoe gaat, moeten we hier uitgeven. Maar dat is een minderheidsstandpunt bij de Republikeinen.
20%?
Nou, ja, daar kom je misschien net aan.
Ja, dan maken ze geen schijn van kans.
Dus ik denk dat het wel goed komt met die steun voor Oekraïne vanuit Amerika de komende tijd. En dat is ook een opsteker die uit deze midterm.
Ja, exact.
Op de radio ronden we af met deze vreemde, hoopvolle uitzending.
Ja.
Ja, dat is maf, hè? We zijn niet meer gewend tegenwoordig, maar dat kan nog steeds.
In de podcast gaan we proberen dat goed te maken. Dan hebben we luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Tim Hacht vraagt, is het niet veel te snel om het Trumpisme af te schrijven? Kijk, Tim Hacht zit een
gelukkig,
negatieve toon.
Ja,
ook dat gaat over DeSantis, wel bekend als een Trump met hersenen. Dat hebben we eigenlijk al gedaan, hè?
Nou, maar er valt nog wel wat over te zeggen. Nou, kijk, Trump laat zich niet zomaar aan de kant schuiven natuurlijk. En hij heeft gezegd, ik ga mijn kandidatuur aankondigen met zoveel woorden. Nou, ik heb Trump nog nooit zien terugkomen. Die kent alleen maar de vlucht naar voren.
Mm-hmm.
Maar wat er gebeurt, en die opluchting die we misschien nu een beetje voelen, ik denk dat er niet eens zozeer zit in het feit, oh, Trump is een halt toegeroepen of wat dan ook. Maar het kan weer bewegen, ook bij de Republikeinen. Er zit weer dynamiek in die partij, er komt een richtingenstrijd. Dat hoeft niet per se voor iedereen de gunstige uitslag te zijn. Maar in ieder geval zijn er meerdere toekomsten mogelijk. En dan ben je dus een beetje van die persoonlijkheidscultus af. Nou, dat op zich, los van de uitkomsten daarvan, is al goed nieuws.
Maar over goed nieuws gesproken, betekent dit dan ook als met deze uitslag en dat Trump veel meer komt in een situatie waarin hij voor de rechter komt te staan, dat die wegen ook makkelijker open komen te liggen, of maakt dat helemaal niks uit?
Goeie vraag. Dit is een soort wedloop altijd tussen is Trump ergens politiek onder dak of trekt rechtszaak hem ergens naar binnen.
Je zegt het, je hoort het beter dan ik weet.
En Trump probeert dat natuurlijk altijd één stap voor te blijven. Ik denk niet dat op korte termijn, of dat voor, laten we zeggen, voor de volgende presidentsverkiezingen, een uitspraak plus een strafeis en een opgelegde straf van de rechter de kandidatuur gaat sneven. Ik denk dat niet gaat gebeuren.
Hij zou dus ergens onder dak moeten komen.
Ik vind dat zo moeilijk. Ik probeer die rechtszaak ook te volgen, want dat is gewoon belangrijk. Maar er komt maar niks. Maar de dreigingen zijn wel groot. Want die mevrouw die zegt van, als we die rechtszaak winnen, dan mag hij dus gewoon zijn empire in in New York niet uitoefenen.
Ja, maar ik,
5 jaar lang.
Ik kwam als correspondent in Amerika.
Je is al dood over 5 jaar. Als
Ik kwam in 2017 als correspondent in Amerika. En ik heb daar 5 jaar gezeten. En ik heb 5 jaar lang gedacht, nu komt de grote rechtbank. Ja. En elke keer was er een soort hoekje van de krant, bij wijze van spreken, waar dat dan in kon. Het is nooit gevuld. Dat proces is zo traag.
Ja.
Dat ik een beetje bedenk van, volgens mij...
Ja. Ik word er ook gek van.
Je moet het gewoon,
hij kan ook spelen op tijd. Ik bedoel, ik zei net wat gekscherend van, misschien is hij dan dood. Maar hij is natuurlijk behoorlijk op leeftijd.
Hoe oud is hij? 78.
Trump is inmiddels 78 uit mijn hoofd. Ja. Dat, maar goed, Biden is nog. Biden wil het record van de oudste president zelf nog eens, zijn eigen record zelf nog eens een keer verbreken. dat is helemaal bijzonder. Dus
ik vind dat wel, nou ja, goed, waar je zin in hebt. Maar goed.
Ja, precies.
Ik kan het dus bijna niet voorstellen eigenlijk, dat gaat gebeuren. Maar
ik kan me het ook niet voorstellen. Je bent er wel erg oud. Dan word je 85 of zo als je afzwaait. Iets in die geest.
Nee, dat kan echt niet.
Maar dat zeiden we ook toen hij de eerste keer kwam. Toen vond iedereen dat ook al. Toen, ik kan me herinneren dat ik Biden voor het eerst zag in Iowa tijdens de voorverkiezingen. En dat ik dacht, nou, weet je, dit wordt niks. En dat schreef ik ook keurig op in mijn opschrijfboekje. Waarom doet die oude man eigenlijk mee? En vervolgens werd hij president.
Maar ja, dus je moet alles oppassen. Ze komen ook op een leeftijd, weet je, dat er van alles kan gebeuren.
Ja.
Het is een kwetsbare leeftijd waarin je zit. Dus het kan ook morgen. Het kan morgen gebeurd zijn met Biden. Maar het kan ook morgen gebeurd zijn met Trump.
Maakt de keuze voor potentiële vicepresidenten nog belangrijker.
Ja, exact.
Wij vinden dat wij al
die Kamala Harris, daar kunnen we toch ook niet zo gek veel mee, hè, op dit ogenblik.
Ik denk dat de Democraten wel de conclusie hebben getrokken dat niet de toekomst van hun partij
exact.
Is.
Nee.
En mijn bubbel vindt Buttigieg dan geweldig. Maar dat is natuurlijk weer een jongen die niet de white collars...
Nee, ik las een leuke beeldspraak ergens in de media afgelopen dagen. Je hebt de beer trail en de wine trail. Dus de bierdrinkers en de wijndrinkers in de partij. En je moet eigenlijk iemand hebben die een beetje allebei de drankjes kan bedienen.
En Buttigieg
is een wine guy. Ja. Dat is gewoon Sauvignon Blanc. En die John Fetterman, dat is wel aardig. Die ik net al even noemde. Die man uit Pennsylvania. Die doet een beetje allebei, weet je wel. Ja. Die kan... En mee met de Harvard elite, maar die kan ook mee met de
toch is het merkwaardig, hè, dat je dus van beide moet hebben. Als jij gewoon toch een leider bent die daar staat, dan moet je gewoon iedereen mee kunnen trekken. En dan gaat het gewoon om datgene wat je te vertellen hebt. Maar ik vind dat is mijn grote probleem met de huidige politiek. Je ziet het ook in Europa. Je moet je aanpassen aan je electoraat. Volgens mij moet je boven je electoraat gaan staan.
Je moet leiding geven.
En in wezen is dat wat Biden op dit ogenblik doet.
Dat is waar. Ja, dat is waar.
Ja, ik las was een artikel in Time Magazine van een bevriende journalist die ik heb leren kennen in Amerika in die jaren. En die zei, de Amerikaanse politiek gaat heel erg over vibes. En welke vibe hangt er om iemand heen?
Exact.
En dat
in Nederland ook, hoor.
Ja, goed. Ja, ik ben hier net weer, dus ik zal eens even kijken hoe
welkom dat... Welkom thuis, hetzelfde als in Amerika.
had ik gewoon daar kunnen blijven.
Thomas Dijkers sluit ook een beetje aan op een punt waar we het al over hadden. Die zegt, de Republikeinen hebben eerder hun extreme periodes gehad en zijn daarna weer gematigd geworden. Wat moet er gebeuren om de partij weer wat meer naar het midden te laten bewegen?
Nou, dit soort midterms bijvoorbeeld. Ik denk dat wel een aardig begin is. Omdat je ziet dat het meest radicale verhaal niet het meest populaire verhaal is.
Ja, ja.
En die Republikeinen zullen ook moeten beseffen dat ze in kiezers echt iets moeten bieden waar ze wat aan hebben in hun leven. En alleen maar waarschuwen voor woke Democrats, dat is gewoon dat is niet voldoende.
Ja. En er is ook een lange termijn trend, hè, waar Tom Jan Meus altijd over spreekt. Van onder Nixon is het begonnen met het verhaal over de silent majority. Hè?
Mm-hmm.
En daar is het eigenlijk allemaal misgegaan. En ik hou ontzettend van de Republikeinse Partij, van de Rockefeller Republikeinen na de Tweede Wereldoorlog. Geweldige partij. Die gingen bijvoorbeeld dus al die state schools en state universities oprichten met hele lage tuition. Wat ontzettend goed was voor arme, slimme kinderen. En dat waren. En de Republikeinse Partij was natuurlijk de partij voor de afschaffing van de slavernij. En dan zie je dus die switch na Johnson. Ik weet het niet. Nixon heeft hier ook een kwalijke rol gespeeld.
Mm. Ja, iedereen zit heel erg vast in zijn eigen partij ook. Hè. Kort voor ik naar hier kwam, zat ik nog eens even een keer wat peilingen te bekijken. Het aantal overstappers is deze midterms nog lager geworden dan het ooit al was.
Ja.
Dus je bent eigenlijk niet meer bezig
met... Dus je moet hebben van nieuwe generaties.
Ja, en opkomst. En iemand die dus in staat is jouw achterban te motiveren. Ja. Of het idee te geven dat er iets op het spel staat, waardoor jouw kiezers naar de stembus komen. En dat is een heel vreemd politiek spelletje eigenlijk, omdat we nog een soort klassiek idee hebben van mogen de beste ideeën winnen. Maar dat kom je weer dus op die vibe. Eigenlijk is het dus gewoon mogen de beste vibe winnen.
Ja.
François Smits vraagt, klopt de stelling, wie er ook wint of verliest in Amerika, het maakt voor het buitenlandbeleid niets uit. Want buitenland interesseert de Amerikaanse kiezer niet.
Deels ja, deels nee. Dat het ze niet interesseert is echt ook wel een beetje een cliché. En het is ook minder geworden. Het valt mij op dat die steun voor Oekraïne, die krijg je er niet doorheen als heel Amerika daar niks voor voelt. Dus, en het, maar wat wel klopt is dat buitenlandbeleid is natuurlijk een soort autonome zone waar de president relatief veel kan doen, ongeacht wat de politieke verhoudingen zijn.
En ze op het bevel hebben van de strijdkrachten. Ja. Ik bedoel, toen Trump zei van de NAVO, daar moet ik niet zoveel van hebben. Hij hoeft alleen maar te besluiten om zijn krijgsmacht niet in te zetten voor de verdediging van Europa en de NAVO is dood. Die zin bepaalt de Amerikaanse president of de NAVO wel of niet levend is, toch?
Zeker. Ja. En dat,
Ik weet het
nou ja, goed. Maar de kennis is ook niet zo groot. NAVO, NATO, is dat niet een Japanse generaal? Hè? Ik heb hem wel gehoord hoor. Ja.
Ik weet het goed dat 45 jaar geleden, zo oud ben ik, was ik in Amerika, toen was ik 17. En ik ging mijn hele reis door Amerika gemaakt. 20.000 ging echt fantastisch. En mensen vroegen mij, wat wil je gaan studeren? Ik was 17, ik zou gaan studeren. En zei ik van, nou, ik zit te denken aan internationale betrekkingen. En toen zeiden ze allemaal, are you looking for trouble, sir? En dat vond ik zo beeldend eigenlijk. In Nederland hoor je dat niet, toch? Als je dat gaat doen.
Ja. Overigens, wat dat betreft is deze midterm ook wel een soort duidelijk signaal wat voor buitenlandbeleid wel en niet populair is bij de kiezer. Kijk, het allermafste aan Trump was natuurlijk zijn opvrijen van Poetin. Dat is de meest bizarre episode uit die Trump-jaren eigenlijk. Mm-hmm. Het meest ahistorische ook.
Ja.
En ook dat model is bij het allergrootste deel van de Amerikaanse kiezer, dat moet je niet doen. Huh. Dus dat, en ik denk dat zeg maar zo'n DeSantis, waar we het dan even over hadden, is die dan de smart Trump. Het is in ieder geval een Trump die denk ik niet zal zeggen, ik ben liever bevriend met het Kremlin dan met Brussel. En misschien is met niemand bevriend, dat kan ook, maar niet met het Kremlin.
En DeSantis heeft als ziel in een Fallujah gevochten. Hè? Dat moet je wel even weten.
Ja.
Dat is een jongen van de Republikeinse partij die voor defensie is en strijd tegen de politieke islam en zo zit er allemaal in. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Joris ten Berg, iets heel anders. Die vraagt, hoe lang wordt gerrymandering nog geaccepteerd door de bevolking? En dan verwijst hij erbij naar New York, waar volgens mij de Republikeinen hebben gewonnen na het weer hertekenen van die kiesdistricten.
Ja, New York was de Achilleshiel van de Democraten deze midterms. Ze zijn daar 4 zetels in het Huis van Afgevaardigden kwijtgeraakt. In een staat waarvan iedereen dacht, oh nou, dat is altijd maar democratisch. Mm-hmm. Het heeft 2 oorzaken. Het ene is, ze hebben daar ook gewoon heel slecht campagne gevoerd. Ze hebben het for granted genomen, zoals dat dan heet.
Ja, ja.
Maar ze hebben ook last gehad inderdaad van een hertekende kiesdistricten, waardoor de Republikeinen het daar beter deden. Hoe lang gaan mensen daar nog mee akkoord? Je kunt er slecht iets aan doen, want dat is een heel traag proces. En in dat die kaarten weer hertekend worden, dan ben je rustig weer 10 jaar verder. Wat je wel ziet, is dat in een aantal staten, referenda zijn gehouden over wie moet dit nou eigenlijk beslissen? Die kieskaart, is dat een onafhankelijke commissie? Zijn dat politici? En verschilt ook weer per staat. En dan merk je dat in de staat waarin, laten we zeggen, de Republikeinen aan de macht zijn, de meeste kiezers zeggen, nou, laat dat maar aan de politiek.
Ja.
En dat de Democraten, en dat is ook de push vanuit Washington, dat ze toch zeggen, nou, daar moeten in ieder geval 2 partijen aan zitten, of dat moet onafhankelijk gebeuren.
Het moet echt onafhankelijk gebeuren, vind ik. En ook als Electoral College moet er natuurlijk aan. Dat is ook zo. Het is zo'n bizar systeem.
Je bent een soort founding father hier die even heel Amerika opnieuw wil inrichten.
Ja, maar het is een bizar systeem. Waarbij dus elke staat heeft dan ook hetzelfde stem in de Senaat, toch? Hè?
Ja.
Het is ook een totale vertekening. En dat maakt het Republikeinen ook veel makker. Het moet anders, Hugo.
Ik heb nog wat vragen over Trump zelf. Calculo Ergosum zegt, als ik Trump was, zou ik, nu ik weinig kans meer maak, een soort Nixon-deal willen. Me niet verkiesbaar stellen in ruil voor beëindiging van strafzaken. Roel Elsinga die zegt, ja, ook geen tweede termijn, geen immuniteit. Hoe groot achten jullie de kans dat Trump vlucht? En waar zou die dan heen gaan?
Naar Moskou. Ja. Kan dat eigenlijk wel, dat soort deals?
Trump heeft zelf wel... Je kunt het niet expliciet doen. Het is een beetje een onder-de-tafel deal. Maar Biden kan niet op landelijke televisie gaan zeggen, Mr. Trump, als u zich niet verkiesbaar stelt, dan krijgt u een generaal pardon. Dus
maar voor de rechter kun je dit ook niet afdwingen.
Nee, dus dit soort deals zijn uiteindelijk smerig. En Trump heeft dat soort deals zelf wel gemaakt. Die heeft een aantal mensen gratie verleend.
Ja, ja, ja.
En ik zie dit niet gebeuren, eerlijk.
En wat heel hilarisch is, zelfs als Trump dus in de bak zou komen te zitten, er staat nergens in de grondwet dat je geen president kan worden als je in de bak zit. Nee, dus al die constitutioneel hoogleraar, die zit daar heerlijk over te praten bij CNN.
En dan kun je jezelf gratie verlenen. En dan dat is trouwens ook onbekend. Trump heeft dat wel uitgezocht. Hè, van, kan dat eigenlijk? En is hij naar zijn advocaat gegaan. Ja, en ja, maar ja, we weten het niet. Het is, ja, we hebben geen president sowieso. Dus er zijn ja, de grenzen van het rechtsstelsel worden wel opgezocht.
Ja. En uitwijken naar het buitenland? Zie je dat nog gebeuren als de strafzaken hem te heet onder de voeten worden?
Trump is een Amerikaan. Dat is een open deur. Maar ik zie hem niet gedijen buiten de Verenigde Staten.
En Venezuela wil hem niet ontvangen. Hij heeft een beetje te veel beledigd in het verleden.
Ja. Een soort scenario van hij kan de voorverkiezingen winnen of verliezen. En als hij ze verliest, en dat is echt een if. Hè, want die strijd gaat nu pas beginnen. Je ziet Trump begint nu alweer met berichten waarin hij het vuur op DeSantis opent. Die richtingenstrijd kan ook nog steeds prima in het voordeel van Trump beslist worden. Ja. Ja. Maar er is ook een scenario waarin hij gewoon inderdaad een beetje verdwijnt als een soort oude mopperaar in Florida. Die terugdenkt aan die tijd dat hij toch president was. En vanuit daaruit roept dat hij het altijd beter heeft gedaan.
En geen plaats in de geschiedenis heeft gekregen, behalve dat een ongehoorde populist is geweest.
Ja, precies. Ik ben benieuwd wie zijn presidential library wil gaan bouwen en waar die komt te staan. Ja. En wat daar dan in komt. De helft van de documenten had hij zelf al meegenomen, maar die werden weer terug.
Ik ben heel benieuwd wat dat betreft hoe Biden gaat scoren in de ranking van de presidenten. Ja, ik heb zo'n gevoel dat als we een beetje afstand gaan nemen over een hele tijd en hij zet dit door, dat hij wel eens een keer heel hoog kan scoren.
Ja. Dat zou me
niet. Dat zou me niet
Truman,
verbazen.
Dat Truman later is veel meer gewaardeerd. Zou kunnen.
Weinig waardering in het heden, maar misschien dat de geschiedenis iets milder zal worden.
Clinton, hè, is ook zo'n voorbeeld.
Ja.
Die werd natuurlijk verguisd op een gegeven moment. Ook in verband met de Lewinsky-affaire, ook al was hij populair. Maar je ziet toch dat hij een hoge ranking heeft volgens mij. Hè?
Ja. Ja, het bijzondere aan Biden is, hij wilde eigenlijk president worden met maar één doel. Trump tegenhouden. Dus je kon zeggen, op dag één was zijn presidentschap al geslaagd.
Ja. Ja.
En vervolgens heeft hij in wat van tevoren misschien wel blessuretijd leek, is hij de meest progressieve president geworden die Amerika in tijden heeft gehad.
Ja.
Dat is toch.
En succesvol.
En progressiever dan Obama.
Ja. Ja.
Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Casper Thomas. En tot de volgende.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.